Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ik zit aan tafel met twee heren, Peter Spruit van de gemeente Ede en Jeffrey Benning van Localize. Jullie zitten hier aan tafel omdat jullie gezamenlijk een lezing geven op de Nationale Verkeer Expo op 28 november in Houten. En ik had de organisator gevraagd, welke onderwerpen worden er allemaal besproken in de lezingen? En hij had me een lijst gestuurd. En toen zag ik jullie zeg maar op de lijst staan. En toen dacht ik, daar hebben heel veel gemeentes volgens mij hetzelfde probleem. Ik hou het nog een beetje spannend, hè? Dus super fijn dat jullie aan tafel zitten hier. Zou je jezelf even voor willen stellen? Mag ik bij jou beginnen, Peter?
Ja, zeker. Geen probleem. Ik ben inderdaad Peter Spruit. Ik ben werkzaam als verkeerskundige bij de gemeente Ede. Nou, ik beheer daarbij onder andere die licentie die wij afnemen bij Localize voor het programmaatje ODQ. En dat is eigenlijk een programmaatje waarmee we op basis van historische en actuele data reistijden in kaart kunnen brengen en vertragingen op bepaalde routes die wij dan in het programma aangeven. Nou, en dat hebben wij onder andere toegepast bij een project waar we zo meteen nog wat dieper op ingaan.
Leuk, gaan we zo induiken?
Jeffrey. Ja, mijn naam is Jeffrey Benning. Ik ben werkzaam voor Localize inmiddels 9 jaar. En wij zijn het verlengstuk voor Google Maps. En een hele tijd geleden hebben we product ODQ ontwikkeld, omdat we zagen dat steeds meer gemeentes het interessant vonden om Google Maps te gebruiken als monitoringstooling. Dat werd dan meer op een handmatige manier gedaan. En we hebben daar eigenlijk een product voor ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Op een manier ook dat het mag volgens de term service van Google Maps. Want dat was destijds de reden dat we dit hadden gestart. Kan ik verder nog zeggen. Dus we resellen ook de Google Maps API's. Dus vanuit de Google Maps platform. En daarnaast hebben we dus een aantal producten zoals ODQ, waar we het vandaag vooral over gaan hebben volgens mij.
Ja, nu is het nog een beetje. Je hebt iets verteld, maar ik ga toch even naar jou, Peter. Want jij bent een verkeerskundige. En jij zegt, we hebben bij de gemeente Ede hebben wij een licentie van ODQ. Waarom? Waarom heb je een licentie en wat doen jullie ermee? En dan lijkt me leuk om even dat praktijkvoorbeeld te gaan bespreken.
Ja, nou, dat is helemaal goed. Ja, ik moet wel zeggen, de licentie voor ODQ die is wel afgenomen terwijl ik werkzaam was bij de gemeente Ede al wel. Maar dat is door een andere collega opgepakt, zeg maar. En destijds was dat eigenlijk vanuit een ander project, Ede West. Daar ligt een industrieterrein en wat we in de praktijk zagen is dat daar nogal vaak op de grote ontsluitingsweg die door dat bedrijventerrein loopt, vertragingen ontstonden. En vanuit dat project kwam eigenlijk in eerste instantie de vraag van, goh, hebben we niet iets van een tool waarmee we dat kunnen monitoren en in de gaten kunnen houden met ook de maatregelen die we nemen in die omgeving, andere routes die we misschien open willen stellen, om eens te kijken van, goh, wat doet dat nou met de vertraging op die hoofdweg? Nou, vanuit daar is het eigenlijk geïnitieerd en zijn inderdaad vanuit de praktijk nog verschillende casus ook binnengekomen waarvoor dat programma best wel nuttig bleek en waarvoor we dat dus ook zijn gaan inzetten. Nou, en een van de meest recente en ook grootste projecten waarvoor we het eigenlijk ingezet hebben is het project Parklaan binnen de gemeente Ede. Dat is eigenlijk de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg om Ede heen, om ook een nieuwe woonwijk in het oosten van Ede op de kazerne te rijden goed te ontsluiten en aan te sluiten op de snelweg. Even in een heel samengevat vooral.
Even in een notendop, ja.
En wat we daar eigenlijk zagen is een deel van dat tracé. Dat liep ook over een al bestaande ontsluitingsweg van het oosten van Ede. En die wilden we gaan upgraden, om het zo maar te zeggen. En ook van nieuwe aansluitingen en een soort van turborotondes is er gemaakt. En ook voorrangskruisingen zijn aangepast naar voorrangspleinen om ook die doorstroming beter te kunnen waarborgen op de grote hoeveelheid verkeer die over die weg zou gaan rijden in de toekomst. En waar we daar een beetje tegenaan liepen is eigenlijk dat bestaande tracé, dat ging er een tijdje uit omdat we daar aan het werk gingen. In het begin was dat vooral infrastructureel. Nieuw laagje asfalt, was je een paar maanden bezig en dan was je klaar. Maar dat project werd eigenlijk steeds breder. Want uiteindelijk wilde riolering graag ook mee. Als de weg toch open gaat, dan kunnen we dat direct vernieuwen. Er moest nog wat met andere kabels in de grond gebeuren. En uiteindelijk zouden we daar meer dan een jaar bezig zijn. Nou, in eerste instantie is toch op basis van het verkeersmodel gekeken van, kunnen we die weg in twee richtingen gewoon volledig afsluiten? Zodat we toch nog wat sneller klaar zijn. Nou, dat lag allemaal lastig, want de alternatieve routes, zeg maar, die hebben we met het verkeersmodel nagerekend, die waren daar gewoon niet op berekend. Dus kwamen we er toch op uit van, je moet hem voor de automobilist gewoon in één richting open houden, want anders staat heel Ede vast. Dus dat, dat wil je niet. Nou, uiteindelijk hebben we dat dus toen besloten. Van noord naar zuid is die open gebleven, ook omdat in het noorden de brandweerkazerne ligt, die toch graag een uitrukroute richting het zuiden open wilde houden. Het is ook een route die naar het station veel gebruikt wordt. Het station ligt ook aan dat stuk weg. Dus even beelden schetsen, er rijdt best wel wat overheen.
Best, en al dat best, verkeer, best een complex project, als ik het zo...
Dat is inderdaad best complex. En aan de voorkant is ons huiswerk goed gedaan, dachten we. Maar dan wil je toch zien van hoe werkt het dan in de praktijk. Nou, wat we toen dus inderdaad gedaan hebben, is we hebben ODQ dus als applicatie ingezet op de omleidingsroute. Om te kijken van de verwachting die we hebben dat dit goed gaat, klopt die ook met hoe het nu buiten in de praktijk gaat?
Dus kijk even naar jou, Jeffrey. ODQ, is dat een monitoringstool? Ja. Of kun je het ook wel inzetten in de voorbereiding om te testen wat omleidingsroutes kunnen gaan doen?
Ja, je hebt eigenlijk drie fases. Dus een nulmeting is veel infrabouwbedrijven gebruiken het om te begrijpen voordat ze gaan werken aan de weg. Wat is het bestaande verkeer eigenlijk? Dan tijdens werkzaamheden willen ze monitoren. En ook daarna, als ze bijvoorbeeld iets veranderd hebben, van is de doorstroming nu beter dan voorheen bijvoorbeeld? Om ook te bewijzen dat het een succesvol project was, omdat de doorstroming dan beter is. En verder helpt het veel gemeentes en infrabedrijven ook om een onderbuikgevoel dat ze hebben te bevestigen van wat Peter ook zegt. Dus we denken dat we het goed hebben bedacht, maar dan wil je ook dat eigenlijk controleren dat wat je hebt bedacht, dat het ook klopt eigenlijk. En aan de hand van de praktijkanalyse, dat je ziet dat het overeenkomt met wat je had bedacht. Dus dat zien we vaak, dat het ook als onderbouwing gebruikt wordt om het gesprek te starten met stakeholders, bewoners, opdrachtgevers, et cetera.
En dan heb je ook nog de daadwerkelijke uitvoering. Dan ben je bezig. En dan kun je zien of het allemaal klopt. Kun je nog bijsturen dan?
Dat kan wel. Ja, in dit geval ging het dus om de omleidingsroute die we aan het monitoren waren. We hebben dus inderdaad ook voor de werkzaamheden ODQ al wel even laten lopen. Want we weten ook in de spits, hebben we al vertraging op deze omleidingsroute? En de vraag was dus vooral, wordt die vertraging nu dusdanig meer dat we echt tegen grote problemen aan gaan lopen?
Dat is eigenlijk je nulmeting.
Ja. Dat is inderdaad je nulmeting die we dus ook wel binnen dit project eerst gedaan hebben. We hebben hem volgens mij, het is niet heel veel, maar een week eerder gestart om dus ook inderdaad in kaart te brengen van hoe gaat het zonder dat al dat verkeer wat over die omleidingsroute rijdt. Omdat je ook wel weet dat in de huidige situatie er ook al wat vertraging staat in de spits dus. Dus op die manier hebben we hem ook wel ingezet. En de vraag te beantwoorden, kun je dan nog bijsturen? Dat hangt dus een beetje vanaf of dat nodig is. Project Parklaan hebben we gelukkig kunnen zien in de omleidingsroute dat de vertraging die nam wel toe. Die was ook wel wat langer over de dag. Dus de spitsperiode die werd wat breder. En de piekvertraging die nam ook wel met een 10 à 20 seconden per kilometer toe. Maar dat was echt in die echte spits, zeg maar. Waardoor wij wel gezegd hebben van de vertraging zoals we die nu zien, die vinden we ook in de nieuwe situatie. Of in de eigenlijk tijdelijke situatie van tijdens die werkzaamheden. Vinden we die nog steeds wel acceptabel? We hebben op basis van, we hebben ook een analyse uitgevoerd van, als we dan die vertraging zien, waar staat die dan op het traject? Dat kun je ook met ODQ in kaart brengen. En op basis daarvan hebben we ook wel nog instellingen bij verkeerslichten wat aangepast, om juist die omleidingsroute wat meer in de voorrang te zetten, dus die vertraging nog iets terug te brengen. Om op die manier nog iets bij te sturen in de praktijk.
En wat kan ODQ? We hebben net wat gehoord. Wat is dit wat het kan of kan het meer?
Het kan zeker meer. Dus je kunt het natuurlijk gebruiken voor achteraf analyse. Wat heb je allemaal gezien? Maar je kunt het ook real-time analyseren. Je ziet real-time hoe die lijngrafiek zich opbouwt. Ik ben benieuwd of weet of jullie het ook gebruikt hebben, die real-time feature, of dat je alleen achteraf ging monitoren.
Wij hebben echt puur achteraf gemonitord in dit geval.
Ja, dus bij extreme projecten zoals bij Nieuwegein, dan wil je dat misschien wel in real-time doen. Want dan wil je inderdaad ook direct ingrijpen als als er een explosie van verkeer is. Wat ook mogelijk is, is om... We horen vaak dat er veel bijvangst is uit het product. Want als je dus de route niet vastzet, wat jullie wel gedaan hebben denk ik op de sluiproutes. Maar als je de route dus vrij laat tussen A en B, dan gaat Google eigenlijk alle routeadviezen over de tijd heen visualiseren. En dan ontdek je welke sluiproutes er waarschijnlijk nog meer zijn die je misschien niet had bedacht van tevoren. Dus dat type bijvangst zien we heel veel gebeuren. En daar worden gemeentes wel blij van. Ja, of ook niet, want dan zien ze dus dat Google je soms adviseert over een boerenweggetje wat niet past qua verkeersvolume. Dus dat zien we veel. Dat heet ons de branching. Ik weet eigenlijk niet of jullie de branching veel gebruikt hebben, maar dat is ook vrij nieuw. Dan ontdek je dus al die type routeadviezen over de tijd heen. En dan zie je dat de wegafsluiting in Google Maps een grote bijdrage heeft bij de routeadviezen die Google dan geeft. Dus die hebben direct impact op hoe Google jou laat navigeren.
Daar kun je ook mee sturen met deze tool. Dus je kunt zeggen, goh, we zien dat er een sluiproute wordt gebruikt. Dat is, ik weet dat er in Ede zijn ook nog een aantal zandpaden volgens mij. Het is helemaal niet wenselijk als die als een sluiproute worden gebruikt. Kun je in het systeem ook zeggen van, goh, ik blokkeer dat en ik stuur het naar een andere kant? Of werkt dat niet met...
Nee, dus ODQ is een analyseproduct. Je kunt niet direct digitaal sturen. Wel natuurlijk op locatie kun je daar ter plekke heen gaan als het explodeert. Het mooiste is als je vooraf alle wegafsluitingen goed zet. Dat je vooraf die analyse maakt van waar mogelijk allemaal verkeer kan zijn. Dus een 0 meter van de week is misschien wat kort. Misschien zou je dat een maand willen doen. Want dan heb je ook alle bijzonderheden. Dus ook enorm spijkverkeer wat ineens enorm omhoog schiet. Dan heb je een wat langer gebied om dan te ontdekken welk sluipverkeer is dan normaal gesproken al in dit gebied. En dan heb je misschien een wat bredere kijk op waar sluipverkeer nog meer kan zijn. Zodat je dus op tijd voorbereid dus al die afsluitingen kunt melden bij Google. En daar heb je dus meer grip op hoe mensen gestuurd worden. Dus om er even terug naar Nieuwegein te gaan. Het eerste weekend ging daar helemaal mis, omdat heel veel wegafsluitingen niet in Google en andere mapproviders stonden.
Ja, moeten we wel even zeggen, was dat Nieuwegein is voor de meeste mensen wel bekend. Hè? Uit deze zomer, Rijkswaterstaat ging volgens mij 6 weekenden achter elkaar.
Exact, ja, er waren 6 weekenden en dan van vrijdag tot en met zondag. En dus het eerste weekend waren ze, ja, laten we zeggen... Het was eigenlijk een aantal omstandigheden bij elkaar. Het was ook nog eind van de zomervakantie, waren veel mensen op vakantie. En gewoon de wegafsluitingen waren niet goed doorgegeven, waardoor het eerste weekend echt misging. En toen hebben wij dus de analyse aangezet en gezien dat later de wegafsluitingen wel goed erin stonden. En dat 96% van alle routeadviezen van Google Maps tijdens die afsluitingen over de omleidingsroute van Rijkswaterstaat heen ging. Dus dat ging eigenlijk best goed, als je maar voorbereid bent op al die... tijdelijke wegafsluitingen. En dat gaat nogal vaak mis om dat goed door te geven aan mapproviders.
Ja, het was zo heftig dat jij werd uitgenodigd door televisiestations om uit te leggen hoe het eigenlijk beter zou kunnen.
Ja, dus ik was ineens een beroemde Nederlander geworden. Ik was bij het ontbijtjournaal en het 7:30-journaal. En iedereen sprak me aan, dat was wel leuk. En ik legde daar vooral uit hoe navigatiesystemen werken in het algemeen. Ook bijvoorbeeld speedlimits hebben invloed op hoe mensen gestuurd worden, maar ook afsluitingen. Dus het heeft vaak te maken met de data die in de kaart zit. Want de routelijn zelf is maar gewoon een algoritme die de data van mapproviders volgt.
En daar kun je dus op inspringen door zaken aan te passen, zoals de snelheid. Hoe pas je dat aan? Welke systemen zijn daarvoor?
Ja, je hebt er verschillende manieren voor. Misschien moeten we even zeggen welke bronnen Google allemaal gebruikt om de kaarten bij te werken. En dat geldt ook voor andere mapproviders wel. De satellietfoto's is een belangrijke, Street View. Maar ook Local Guides is een enorm rijke bron. Gewoon vrijwilligers die continu Google Maps verbeteren. Dat is zelfs bij OpenStreetMap. Bij Google heb je in ieder geval daardoor 50 miljoen updates per dag. Dat is extreem veel. En als één iemand het aanmeldt, is het misschien niet zo serieus. Maar als 5 of 10 keer of 20 keer dezelfde melding komt, dan gelooft Google dat vaak gelijk. En dan heeft de overheid ook een manier om die data te melden. En zo komen er vanuit alle hoeken komt er data. Maar blijkbaar is dat nog niet altijd genoeg, hebben we gezien. Dus is dat het antwoord dat je zocht?
Of? Ja, ja. Nou, ik heb altijd in de uitvoering gezeten. En dan doe je, dan krijg je zeg maar een ontwerp. En dan zegt eigenlijk de ontwerper, dit willen we gaan maken. Ga het maar regelen, ga maar bestek maken. En wat ik heb gemerkt is dat best wel vaak de verkeersmaatregelen en dus ook nadenken over de impact van de werkzaamheden misschien wel wat naar achteren wordt geschoven.
Ja.
Met soms best wel heftige gevolgen. Nou, ik ben blij om te horen dat in Ede er anders naar is gekeken. Hè? Dat daar in het voortraject in is gedoken om te kijken wat er, hoe je het nou het beste kan laten lopen. Wanneer moeten jullie aangehaakt worden?
Ja, eigenlijk helemaal bij het begin al. Want ook iets heel simpels, het budget. Het is niet kostbaar om dingen aan te passen, maar het moet wel ergens staan. Bij gemeenten en provincies is altijd een budget nodig. Dus dat moet je eigenlijk helemaal vooraan al regelen, dat ook digitale kaartaanpassingen meegenomen worden in het voortraject, dat er budget is straks. Dus in de tenderuitvraag al bewijzen van, zou je al een budget moeten voorzien daarvoor? Want anders, wat wij nu meemaken, is dat we vaak in de paniek, in de chaos iets moeten aanpassen. En dan ben je eigenlijk te laat, want het kost gewoon tijd voordat een mapprovider wijzigingen overnemen. Dat gaat gewoon tijd overheen. Dus dan ben je eigenlijk al te laat. Als je op het moment iets gewijzigd wil hebben, ja, dan kunnen we wel escaleren bij Google en mapproviders. Maar dan nog kan het een paar uur duren voordat het live staat.
Nou, jij zegt in een tender. Maar op het moment dat het zeg maar aanbesteed wordt, heb je eigenlijk je werkvoorbereiding al klaar. Zou het niet wenselijk zijn om zeg maar helemaal daarvoor te gaan zitten? Dus dat je, kijk, op het moment dat je weet wat je omleidingsroutes gaan worden, en dan kun je dat faciliteren. Ik ben altijd groot voorstander van, als je weet welke omleidingsroutes er zijn, maak er tekeningen van. Ja. Communiceer ze met brandweer, ambulance, politie en alle andere stakeholders. Nou ja, in Ede zat er een brandweerkazerne bij. Ja. Als je niet met ze communiceert, dan zeggen ze, ja, hou eens even, zo kunnen wij niet uitdrukken. Dat moet bijvoorbeeld, het verkeer moet andersom. En dan kun je hele verkeersplan opnieuw gaan doen. Ja. En als je dat verkeersplan hebt uitgewerkt, dan kun je het eigenlijk heel makkelijk bij het contract voegen om af te laten prijzen. En wat ik merk, is dat toch heel vaak verkeersmaatregelen, ja, dat komt daarna wel. Hè. We moeten eerst contract hebben en dan moeten we eerst weten wat we gaan doen. En dat wordt allemaal geregeld. Dan gaan we een aannemer regelen. En dan zeg ik, oh ja, moet ook nog verkeersmaatregelen. Kun je even een tekening maken? Of even, maak maar een prijs. Dan denk ik, ja.
Ja, dan aannemers hebben vaak wel een maximale hinder die ze mogen veroorzaken. Maar dan ligt eigenlijk die verantwoordelijkheid bij de aannemer. Van, zoek jullie maar uit hoe jullie die maximale hinder kunnen bereiken. Dus maximaal 10 minuten extra vertraging bijvoorbeeld. Dat ligt er nu dan wel eerder bij de aannemer dan om daar iets mee te doen.
Ja, ik zie dat toch meer als verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevende partij.
Ja, inderdaad.
Ook met de kennis die je vaak is van de omgeving.
Ja.
Dat je daar veel sneller op kan schakelen. Ben ik even benieuwd, Peter. Heeft de projectleider jou zeg maar in het project getrokken? Of heb jij gezegd, ho, 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 hier ga ik bij zitten en dit gaan we anders doen?
Een beetje een combinatie. Er werd vanuit het projectleider werd wel gezocht naar manieren van, goh, hoe kunnen we dit nou op een juiste manier monitoren? Nou is het toevallig zo dat ik voor de gemeente Ede ook de verkeersbesluiten schrijf en publiceer.
Ze kunnen gewoon niet dus om je heen eigenlijk.
Dat was mijn eerste raakvlak met dit project qua wat ik zelf moest gaan doen. Naast dat je natuurlijk met andere collega's ook wel eens meespart. En nou, daar kwam eigenlijk uit dat er inderdaad ook, omdat het best wel grootschalige en langdurige tijdelijke verkeersmaatregelen waren, dat ik ook aangegeven heb van ja, als we dit gaan doen, langdurig eenrichtingsverkeer op zo'n grote weg. Er zaten ook al vooruitkijkend verkeersmaatregelen op parallelle wegen bij. Dat, inderdaad, wat je net noemde, die sluiproutes van ja, wat zien we gewoon gebeuren in de woonwijken die tussen deze twee wegen liggen, de weg die we af gaan sluiten en de weg waarover we omleiden. Dus daarvoor vooruitlopend eigenlijk hebben we ook al gezegd van nou, op woonstraten die er parallel aan liggen, waar ook de omleidingsroute voor de fiets dan nog overheen gaat, daar gaan we op voorhand ook al eenrichtingsverkeer instellen. Eigenlijk in dezelfde richting als het afgesloten wegdeel, om juist te voorkomen dat daar sluipverkeer ontstaat. Dus dat hebben we inderdaad in dit project ook meegenomen. Nou, vanuit het verkeersbesluit kreeg ik eigenlijk een beetje mee dat er gezocht werd naar manieren om ook die omleidingsroute te monitoren. Toen heb ik dus gezegd van ja, daar hebben we een heel handig programmaatje voor. Daar betalen we voor. Laten we dit dan inzetten om dat te gaan doen. je merkt dat dat in de organisatie ook nog niet altijd even bekend is. Want bij andere projecten kom je er ook wel eens achter dat collega's dan inderdaad zelf nog handmatig met Google Maps screenshotjes zitten te maken van hoe staat het met de vertraging in de spits. Nou, dan gooi je hem dus uit jezelf ook wel eens in van, goh, ik kan hem ook even opnemen in het systeem. Dan kunnen we dat gewoon real-time monitoren en dan krijgen we daar gewoon een mooi overzichtje van.
Ja, soms hebben mensen gewoon niet door welke kennis en tools ze in huis hebben om de zaak eigenlijk goed te kunnen monitoren. En dan gaan ze het weer handmatig doen.
Ja, klopt.
Dus ja, ik moet ook zeggen, ik wist ook niet van dit product, zeg maar. Dus daarom vind ik het leuk dat het verteld wordt. Omdat vaak een gemeente is best wel groot. Of verschillende vlakken. Jij zit bij de afdeling verkeerskunde. En het is ook goed dat je dat, zeg maar, die kennis ook vermengt. En daarom vind ik het ook zo leuk dat we deze podcast kunnen opnemen. Want jullie hebben een lezing bij de Nationale Verkeer Expo. En ik denk dat het bij mensen die in de civiele techniek bezig zijn of in de openbare ruimte niet direct een lampje gaat branden van, hé, maar daar worden ook lezingen gegeven die voor mij erg van belang zijn. Dus het is nog een shout-out om je in te schrijven voor 28 november. Waar gaat het naartoe, heren? Waar gaat de toekomst naartoe?
Wij zijn dus primair Google Cloud Partner met specialisatie in Maps. En dan hoor je natuurlijk vanuit Google wat op de roadmap staat. En dat zijn superboeiende dingen. Dus wat we al weten is dat er een nieuw product bij Google Maps op de rol staat. Er is nooit een datum bij Google, maar die staat er wel. Daar hebben binnenkort ook een meeting over met Google. Over een extreem geavanceerde variant van ODQ eigenlijk. Die er aan gaat komen. We weten niet wanneer, maar dat wordt nu al dus verteld. En daar hebben we binnenkort dus wel een afspraak over. We zijn extreem benieuwd welke aanvullende features daarin allemaal gaan komen. Want met Google Maps is het vandaag wel een beetje beperkt met wat je er allemaal uit kunt halen. Als je vergelijkt met andere floating car data. Bijvoorbeeld, je kunt met Google Maps niet naar de geschiedenis toe. Wat met andere floating car data wel kan. Je kunt alleen wat je opgenomen hebt bekijken. Maar je kunt niet vandaag zeggen, ik wil vorig jaar zien bijvoorbeeld. Wat ook niet kan, is herkomst- en bestemmingsdata. En dat hopen wij dat het straks wel kan met wat Google nu aan het ontwikkelen is.
Maar is die data wel beschikbaar, maar wordt die gewoon niet, dat je die niet ergens uit kan trekken? Of ik kan me niet voorstellen dat Google data weggooit.
Ik denk dat Google zo'n beetje alles weet, maar heel voorzichtig is met wat ze willen delen met de markt. Niet alleen vanwege AVG, maar ook vanwege competitie bij hun klanten. Ze hebben veel retailers als klant. En de vraag die we vaak krijgen, ik wil een API, ik wil toegang tot de druktemetingen per winkel. Want in Google Maps zie je heel goed hoe druk het in de winkel is. Geen concrete wetenschap, maar het zijn indicaties. Het is nu drukker dan normaal of het is rustiger dan normaal.
Ja, dat is dat balkje wat je ziet volgens mij. Ja. Als je een bedrijf opzoekt, dan zie je zo'n balkje in beeld met
precies.
Dat het rond de lunchtijd misschien bij een bakker wat drukker is. En dan neemt het daarna weer af.
Precies, dan kun je een beetje managen van wanneer ik het beste naar die winkel toe ga. Want het is nu drukker dan normaal of rustiger dan normaal. En die data is heel erg gewenst. Het gaat over footfall, noemen ze dat dan in retailland. Heel veel mensen lopen er in de straat, hoeveel mensen lopen er de winkel in. Maar dat soort data gaat Google gewoon niet beschikbaar stellen vandaag. Omdat ze dat heel uitdagend vinden met betrekking tot de competitie binnen hun klantenportefeuille. Dus daar zijn ze heel voorzichtig mee. Er komen wel varianten aan, die we ook al weten. Maar dat is nooit tot op de winkel zelf. Dat zijn meer algemene informatie die Google daar wel een keer over beschikbaar gaat stellen.
Ja, en dan zei je net, Google is bezig met een geavanceerdere versie dan ODQ.
Ja.
Dan denk ik, is dat niet een bedreiging? Als je een bedrijf hebt en je hebt een mooi product en dan komt iemand anders die zegt, ja, mijn product is 10 keer zo goed of beter.
Wij zijn in Europa de Google Maps partner die zich bezighoudt met verkeer. Dus als er verkeersuitdagingen zijn, worden wij voorgesteld aan alle landen in Europa als het rondom dit topic gaat. Dus wij zullen waarschijnlijk ook de drager worden van dat product in Europa als dat product er is. Dat is één reden waarvoor ik het niet spannend vind. De tweede reden is, mijn aanname is dat dat product veel kostbaarder gaat worden dan ODQ. ODQ kan je heel laagdrempelig starten. Dus vinden wij heel goedkoop. En als je het vergelijkt met een product wat er aan gaat komen van Google, kan het wel echt een flink stuk kostbaarder zijn. Dus dat is een andere doelgroep, andere markt. Dus de antwoord is nee, ik maak me geen zorgen.
Geen stress. Je zit er heel ontspannen bij ook. Ja. Dus. Hey Peter, waar gaat voor jou de toekomst naartoe?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, we hebben in de gemeente Ede in 2023 een koersnota mobiliteit vastgesteld. Dat is eigenlijk de opvolger van ons GVVP. En wat we daarin ook benoemd hebben, is dat we meer willen gaan doen met monitoring. Dus we zijn nu ook met de partij die daarin gespecialiseerd is aan het kijken van goh, wat voor tools en data kunnen wij nou gebruiken om echt een monitoringsprogramma op te stellen. Omdat we in onze koersnota heel veel ambities hebben. Van hier willen we naartoe met Ede, dit willen we gaan bereiken. Maar dan zul je ook op een bepaalde manier in de gaten moeten gaan houden of je inderdaad de goede kant op gaat. En daar wordt dus wel aan gewerkt om daar concreet heel veel data voor bij elkaar te zoeken via heel veel verschillende bronnen. Om ook echt tot een soort van monitoringsprogramma te gaan komen. Waarmee we dus inderdaad inzicht houden in waar we staan ten opzichte van onze doelstellingen.
En daarmee creëer je ook zeg maar weer een nulmeting voor je doelstelling. Om te kijken, ik weet niet of het een goede voorbeeld is, maar mensen roepen dat er wordt te hard gereden in de straat. Gooi er maar een drempel in. Jullie gaan monitoren en je komt tot de conclusie dat de snelheid eigenlijk best wel goed is. Is dat vanuit bewoners kan ik me voorstellen dat het een onderbuikgevoel is. Hè? We voelen ons niet veilig. Dus als Ede gaan jullie op zoek naar om alles te onderbouwen met cijfers, data, om te kijken of de doelstellingen echt daadwerkelijk wel kloppen.
Ja, dat klopt inderdaad. En dat is deels om inderdaad ook te kunnen reageren op misschien dat onderbuikgevoel bij bewoners. Maar dat is ook richting politiek bijvoorbeeld, om ook kenbaar te kunnen maken van dit hebben jullie vastgesteld destijds. Dit is wat we eraan aan het doen zijn om die dingen te bereiken. En als je dan kijkt naar die cijfers, komen we daar dan ook op die plek waar we willen zijn? Om ook even dat onderbuikgevoel even terug te halen naar ODQ. We hebben bij het project Parklaan ook te maken gehad met wat meldingen vanuit belanghebbende betrokkenen bij het project. Ik kan een voorbeeld noemen. We hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment een vraag van taxichauffeurs van schoolbusjes. Die ervaarden toch dat de vertraging wel flink toegenomen was. Met ook problemen met betrekking tot op tijd op school komen met die kinderen. Nou, van hun kregen we dus concrete vraag van zouden wij gebruik mogen maken van de busbaan? Kunnen we daar een ontheffing voor krijgen? Er kwam op een gegeven moment ook een vraag vanuit een verloskundige organisatie. Het is zo dat tussen het afgesloten gedeelte en de omleidingsroute ligt ook een viaduct over de snelweg. En dat viaduct is in principe alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer. Dus die zit in een gesloten verklaring. En kregen we vanuit de verloskundige de vraag van goh, stel nou dat er echte spoed is, zouden wij dan toch ook een ontheffing kunnen krijgen om over dat viaduct te rijden? Nou, en ook op basis van de data die we dan uit ODQ kunnen halen en hebben gehaald, kunnen we daar ook goed op reageren van volgens onze data valt die vertraging wel mee ten opzichte van de oude situatie. Het is wel zo dat er in de spits staat het stil, maar dat is altijd zo geweest. Het is nu iets langer en een iets hogere piek. Maar het is niet fundamenteel meer vertraging die wij terugzien.
Je kunt daarmee zeg maar het onderbuikgevoel weghalen en gewoon laten zien, dit is het feitelijk.
Ja, met inderdaad de harde cijfers, om het zo maar te zeggen.
Ja, maakt de boodschap niet altijd even leuk om te horen.
Nee, het is niet altijd wat mensen willen horen. Maar het is wel in ieder geval op een goede manier feitelijk onderbouwd.
Ja, nou, als je als gemeente zegt, de Google Maps data zegt dat de vertraging niet veel meer is dan normaal. Ja, wat ga je daar nog tegen zeggen als vragende partij? Welk antwoord ga je dan daarop geven? Als Google Maps, de meest gebruikte navigatieplatform, als die dan dat verschillende maar beperkt ziet. Ja, dan denk ik dat je het goed onderbouwt als gemeente.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Nou ja, maar nogmaals, je zei net heel terecht, ik had het over bewoners, maar je trok gelijk de politiek erbij. Ik denk dat het ook heel een mooie tool geeft om inderdaad te laten zien, we hebben een nulmeting. Misschien een tussentijdse meting als een project aan de gang is. Maar dat is om te kijken wat er gebeurt. Maar je kunt aan het einde natuurlijk ook meten wat het resultaat is van je werkzaamheden. En ik denk dat die laatste stap eigenlijk heel vaak niet wordt gedaan. Terwijl het wel een hele mooie tool geeft om te laten zien. Kijk, dit was onze doelstelling. Dit was het in het begin. Nu is het klaar, we hebben nu gemeten, dit is het nu geworden. Doelstelling behaald, ja of nee, vinkje of geen vinkje.
Ja, politiek is een goed topic, want wij worden geregeld benaderd door mensen uit de politiek die ons vragen van kun je eens mij helpen om te vertellen of het hier wel autoluw moet worden, want wij vinden van niet. Dat heeft dan echt een politiek topic in zo'n stad. Dus die vraag krijgen we geregeld om ook vanuit daar te helpen. Dus leuk om te horen dat ook verloskundigen zelfs dit soort interesses hebben over reistijden. Die had ik niet eerder gehoord, wel brandweer.
Ik heb ze ook wel gehoord in projecten met afsluiting.
Maar dan zie je dat er zoveel stakeholders wel omheen heen zitten waar je allemaal wel een antwoord aan wil geven, die ze ook kunnen begrijpen. Want ik heb gemerkt dat verkeerskundigen best wel slim zijn en heel erg ingewikkeld dingen kunnen uitleggen. Omdat ze weten gewoon heel veel van data. Dat zal jij ongetwijfeld ook veel weten. En dan is het handig om dat ook met een visual te laten zien aan heel diverse stakeholders. Want iedereen begrijpt denk ik wel een lijngrafiek met een reistijd van vorige week en van nu. Om te laten zien wat het verschil is in reistijd. Dat is denk ik wel te begrijpen. Maar als je dat heel ingewikkeld uitlegt, dan is dat moeilijker. Dus ik denk dat Odiku daar wel bij kan helpen om het stupid simpel te houden. Laat ik maar even zo zeggen.
Ja, Jip en Janneke.
Ja.
Voor de meeste mensen is dat ideaal.
Ja.
Ja, nou ja, als het vastlopen zoals Nieuwegein, dan heb je in plaats van 18 miljoen bondscoaches, dan worden ze allemaal verkeerskundigen.
Ja.
Het kan toch allemaal anders? Kan het niet in een week? We hebben best wel veel besproken al. En ik wil natuurlijk niet al het gras voor de voeten wegmaaien voor jullie lezing de 28e. Maar zijn we nog iets vergeten waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch nog even aanstippen?
Het product ODQ is natuurlijk vooral een analyseproduct voor verkeerskundigen, voor infra-aannemers, gemeentes. Maar het heeft ook een exportfunctie, een externe share-link om te delen met een grotere publiek. En die feature binnen ODQ is ook gestart in Ede lang geleden bij de bioscoop. Ik weet niet of je daar al bij betrokken was toen.
Nee, dat is voor mijn tijd.
Ja, precies. Dus
is daar de bioscoop die langs de snelweg zit?
Ja, ik weet niet of we de naam moeten noemen, maar iedereen weet welke bioscoop denk ik in Ede zit. Maar waar het om ging toen, de gemeente Ede wilde het uitrijdend verkeer beïnvloeden vanuit de bioscoop. Want als die film afgelopen was, ging iedereen tegelijk de weg op. En dat leverde dan ook onnodige vertraging op. Dus we probeerden daar eigenlijk door een soort uitrijd dashboard, probeerden we het uitrijdend verkeer te vertragen. Door te laten zien wat de uitrijdtijden zijn en vertragingstijden zijn van verschillende routes als je wegrijdt uit de bioscoop. Dus er was gewoon op een grote kiosk, een grote scherm, werden dan de uitrijroutes getoond en de vertragingstijden die daarbij hoorden. En voor de bioscoop was het heel interessant, want de verblijftijd werd langer. Dus mensen gingen meer nuttiger, gingen een drankje doen of wat eten. En de verkeerskundige bij Ede had dan het voordeel dat ze beter in controle waren over het uitrijdend verkeer. Dat er minder vertraging zou zijn en de doorstroming goed zou blijven. Daar ging het toen om. Dus je kunt heel makkelijk binnen ODQ een URL maken en dat dus overal delen in zo'n viewer. En dat is een heel eenvoudige kaart met de eenvoudige routelijntjes met vertragingstijden. Dat kan je dus ook bij alle evenementen gebruiken om het uitrijdend verkeer te beïnvloeden, maar ook andersom. Dus voordat je vertrekt, dat je even kijkt op zo'n dashboard via welke route ga ik erheen rijden. Dat je zelf nadenkt van wat is de beste aanrijroute om daar te komen. Of rekening houden met waar je dan het beste kunt parkeren in dat gebied. Bij sommige evenementlocaties heb je wel 20 parkeerplaatsen waar je kan staan. En dan kan je dan allemaal in voorbereiden. Dus dat is meer richting het publiek. En dan hebben we ook nog een gedeelde link naar stakeholders. Dus dan kun je eigenlijk, dat is een soort vereenvoudigde versie van de inlogomgeving van ODQ. Dan kan je dus via een gedeelde link andere experts ook laten zien wat ODQ aan data heeft opgeleverd. Dus ook de lijngrafiek, ook de branching. Ik weet niet, hebben jullie die al eens gebruikt? De gedeelde link naar derde?
Nou, ik zelf dus niet, maar voor de bioscoop destijds dus wel.
Ja, dat is de consumentenkant. En dan heb je ook nog de het product zelf die je ook kan delen met een link naar derde. Ik kan je uitleggen als je het nog niet gebruikt hebt.
Oké, daar hebben we nog geen gebruik van gemaakt.
Oké, dus een grote infra-aannemer is er heel blij mee. Die deelt dat geregeld met eindklanten. Dat BAM-infra is dat, die dat heel actief gebruikt om de link te delen. En dan Schiphol een klant van hun. En die delen dan inderdaad ook aan hun de route-monitoring in hun gebied. Zeg maar.
Ja, mooie toevoeging. Peter, heb jij nog een toevoeging?
Nou, misschien als ik toch even teruggrijp. Ik zat nog even na te denken over het inzetten van die omleidingsroutes. En dat je dat als wegbeheerder ook op voorhand al kunt doen. Zonder dat je al een aannemer hebt, zeg maar. Ik zat er nog eens even over na te denken. Van, vaak heeft een aannemer ook wel invloed op de verkeersmaatregelen die je gaat treffen. Bijvoorbeeld vanwege werkruimte die ze nodig hebben. Ja, kun je daar dan nog wel in één richting langs of niet? Kun je de fietsers langs het werkvak leiden of niet? Ik zat daar nog eens over na te denken van misschien is dat ook wel een reden om toch die aannemer daarin ook al wel een deel mee te nemen.
Ja, ja, ik ken beide kanten. En ja, ik ben zelf van mening dat je niet zeg maar alles bij een aannemer zou moeten laten. Maar dat je juist ook moet nadenken over hoe die aannemer zijn werk gaat doen. Dus je moet ook wel bepaalde kennis en kunde hebben over de uitvoering. En daar moet je zeker rekening houden met de werkruimte die zo'n aannemer nodig heeft. Als je het helemaal bij een aannemer laat, dan, ik had er laatst met een omgevingsmanager over. En ik zei, ja, in de meeste contracten heb je tussen daadwerkelijke aanbesteding en dan zeggen ze van oké, het is nu gegund, het is allemaal geregeld, het moet over 2 weken starten. Nou, stel nou dat je in een belangrijk project zit met stakeholders die zeker last gaan krijgen van de werkzaamheden. En het is op voorhand, zijn die werkzaamheden, die verkeersmaatregelen niet gecommuniceerd met die stakeholders. Dan denk ik dat je als omgevingsmanager echt wel een hele lastige taak hebt. Want je hebt eigenlijk geen mogelijkheid meer om bij te sturen. Het enige wat je kunt gaan vertellen is dat een aannemer zometeen komt met werkzaamheden. En dat je nog niet zo goed weet wat de plannen zijn, maar wel dat het over 2 weken gestart wordt. Nou, dat is al geen lekkere boodschap. En wat ik heb gemerkt is als je in het kader van de uitvoering op zoek gaat naar de stakeholders, dat zij vaak met hele andere dingen rekening houden als dat wij hadden gedacht. Dus een transportbedrijf die zegt, oké, is heel goed, maar ik heb van 4 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends heb ik dat al mijn vrachtwagens eruit rijden. En logischerwijs heb je eigenlijk in die periode het minste verkeer. Dus kies je als organisatie soms wel juist voor een nachtafsluiting. Nou ja, wij hebben dus een keer gehad dat een transportbedrijf zei, ja, die nachtafsluiting is lekker, maar die brengt mij juist in de problemen. En doordat je op voorhand met zo'n partij gaat praten, weet je de randvoorwaarden en kun je dat weer gebruiken om je werkzaamheden en ook je verkeersmaatregelen op af te stemmen.
Ja. Dus, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dan zitten we in die zin ook wel op één lijn. Maar je kunt het ook niet helemaal zonder de aannemer doen.
Nee, klopt.
Het zal
klopt.
Een co-productie blijven.
Die aannemer zul je altijd bij moeten hebben. Het ontslaat je niet van logisch nadenken als opdrachtgevende partij. Dat is
nee, sowieso.
Mee wil geven. Soms wordt het zo makkelijk iets bij de aannemer neergelegd, terwijl ik denk, ja, als je er een beetje logisch over nadenkt, dan kun je het eigenlijk heel goed zelf ook al bedenken hoe het gemaakt gaat worden.
Nou, het voorbeeld wat je meegeeft inderdaad van die nachtafsluiting die dan precies lastig is voor de grote vrachtwagens die daar juist 's nachts gaan rijden. Dat is ook wel informatie die we altijd op voorhand al ophalen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja. Nou, nogmaals, ik wil niet al het gras voor de voeten wegmaaien. Jullie hebben een mooie verhaal afgestoken over zeg maar hoe jullie omgaan met het verkeer, het monitoren daarvan. Ik vond het heel leuk om jullie samen te hebben. Dus leverancier van de software, maar ook een gebruiker. Kunnen mensen jullie nog bereiken als ze vragen hebben? Je hoeft niet je 06-nummer te geven.
Ja, ik ben zelf heel actief op LinkedIn, dus daar ben ik goed bereikbaar. Dus iedereen die een vraag heeft, kan me gewoon op LinkedIn benaderen.
Ja, hoeveel Jeffrey Bennings zijn er?
Hoeveel er zijn van mijn naam? Volgens mij niet zoveel.
Maar er is er denk ik maar eentje die werkt bij Localize.
Ja, zo is dat.
Dus dat is makkelijk te vinden. Kunnen mensen je ook benaderen via LinkedIn?
Peter? Ja, dat is zeker mogelijk. Er werken wel heel veel Peters bij de gemeente Ede, maar er is maar één Peter Spruit.
Eén Peter Spruit, gemeente Ede. Nou, dus, ik vind het gewoon goed om kennis te kunnen delen. En als je dus als ambtelijke organisatie soms tegen dezelfde problemen aanloopt en het blijkt dat een buurgemeente of een andere gemeente in Nederland hier al een pasklare oplossing voor heeft, denk ik van ja, dan hoef je toch niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dus vandaar het delen van de kennis. Heren, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie inbreng.
Geen probleem.
Ik zou zeggen, heel veel succes de 28e met de lezing. Ik sta er ook op de beurs. Nemen we de podcast op de beurs. Met een aantal sprekers die niet zeg maar het hele verhaal kunnen doen.
Mag ik nog een keer?
Ik kan nog een keer aanschuiven. Dan een klein stukje.
Klein stukje.
Dank heren, tot de volgende keer.
Yes.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.